steeds weer in alle helderheid vast hoe het zit. Hoe het ook begint, maakt niet uit. Het kan zijn in een hele strikte duale situatie. Maar wanneer je dan zo'n dag als vandaag hebt, met de zon, met het licht, er is een bepaalde verandering in je, heerlijk, te genieten. Intern, wat is daar de essentie hiervan? Oh ja, licht, ruimte. Ontspanning, vreugde. Ik heb al gezegd, wanneer die essentie zich dan werkelijk verder gaat realiseren, dan wordt dat onafhankelijk van de beginconditie. Bijvoorbeeld van zijn mooie dag. Dus bijvoorbeeld morgen. Zal ook in bewolking zijn. Hoe zit het dan? In de oriëntatie op die essentie krijg je een totale verandering van je eigen situatie. Op dat meer subtiele niveau van die licht, innerlijke lichtervaring. Ga je dus oriënteren op die essentie van het licht. En meteen ontstaat er een andere situatie. Als je dat werkelijk doet, dan gaat ook die innerlijke afstand verdwijnen tussen jezelf en dat ervaren licht. Dan is er een nieuwe situatie en je stelt vast: mijn zijnswijze is die van licht. Afstand verdwijnt in die ervaringsstructuur. Ik ervaar dat licht. Ik ervaar dat lichtobject. Je gaat steeds meer naar die essentie toe van het licht. De afstand gaat verdwijnen. Het kan verder doorgaan dat je helemaal daarmee samen gaat vallen. En dan stel je heel duidelijk intern vast: ik ben licht. Als je door wilt gaan, gebeurt dat. Heel eenvoudig. elke keer weer, wanneer er licht komt als een ervaring voor jezelf, ik ervaar licht, direct weer dat bewustzijn, namelijk dat er weer een duale ervaringsstructuur is, gaan weer naar de essentie van licht, en dan is het allemaal weer licht. Waar je zelf deel hebt, ligt het universeel is. Op elk niveau, in elke situatie opnieuw weer bewustzijn en ervaringsstructuur is. Gaan weer naar de essentie van licht. En dan is het allemaal weer licht. Waar je zelf deel hebt, ligt het universeel is. Op elk niveau, in elke situatie opnieuw weer bewust zijn en terugkeren naar de essentie. Wat is de essentie van de ruimte? Nou ja, maar gebied is dat het ruim is. Wat is de essentie van ruimte? Dat het oneindig ruim is. Je begint met een bepaalde oriëntatie in een duale situatie. Met scheiding. Ja, dat is het begin. Terugkeren naar de essentie. Wat is de essentie van de ruimte? Nou ja, maar gebied is dat het ruim is. Wat is de essentie van ruimte? Dat het oneindig ruim is. Je begint met een bepaalde oriëntatie in een duale situatie. Met scheiding. Ja, dat is het begin. Maar dan, je richt je op die essentie van die situatie en dan gaat iets veranderen. Wanneer je werkelijk blijft bij de meest centrale essentie, elke scheiding valt weg. Er is nog dualiteit. Zelf ben je licht, alles is licht. En dat is dus niet meer licht dat afhankelijk is van condities. Het is niet meer het zonlicht dat kan worden afgeschermd door wolken. Dat zijn de condities. Nee, dit is iets wat daar niet meer van afhankelijk is. Ik moet eerst een goed gevoel hebben, er moeten eerst al die problemen opgelost zijn en dan kan ik al een beetje meer bij het licht blijven. Nee, dat is flauwekul, want dan blijf je vastzitten aan de condities. Ga kijken wat het betekent om naar die essentie van het licht te gaan. En het verwezenlijkt zich universeel. En daarin is het vrij van condities. Het is altijd mooi weer. Helpen. Bijvoorbeeld, oké, ik zit nog op aarde en er zijn de wolken en er is de zon. En het wolkenpak dat wordt steeds dikker. En dan is er helemaal geen zon meer zichtbaar. Maar ja, wanneer je eventjes boven de wolken bent. Dan laat je je oude conditie met identificatie daar in het lichaam met twee voeten op de aarde. Je laat je even los. Hij zegt, ja, zie maar hoe betrekkelijk het allemaal is. Dat ik geen licht ervaar, dat is zo'n betrekkelijke toestand. Het komt omdat ik me identificeer met een bepaalde conditie, namelijk het lichaam naar aarde en daarboven de bovendeel. Maar wanneer je eenmaal ervaren hebt wat het betekent om daarboven te zijn, de stoutstander, dan ga je met een vliegtuig zitten. En daar is het altijd zonnig. Heel ruim, blauwe lucht. En je ziet hoe betrekkelijk daar een plekje is daar op de aardbodem. Het is goed om die betrekkelijkheid van die standpunten te zien. Om de betrekkelijkheid van elk standpunt te zien. Ook wanneer het verder gaat, natuurlijk, daar in het vliegtuig is ook wel een betrekkelijk standpunt. Op een gegeven moment, dan gaat hij door het wolkendek heen en dan zit je weer in de grauwe wereld van Nederland. Nee, maar laat zeg je nou, ik moet gauw weer eens een keer met vakantie naar een zonnig land. Ook weer op eigen niveaus, precies hetzelfde. Ga na, hoe zit het? Elk standpunt dat je daarin neemt is ook weer betrekkelijk.
Nou, wanneer weet je nou dat je helemaal geen standpunt meer inneemt? Wat zijn de,
nou, de, vertrouw
de,
maar op,
de tekenen daarvan?
Vertrouw er maar op dat wanneer het werkelijk doorbreekt, dat het dan heel duidelijk in de herkenning aanwezig is. Automatisch. Net zo goed als wanneer je nu weet van, oh nou het schijnt de zon, en even later zijn er de wolken, het is de zon er niet. Dat zijn directe vaststellingen, hiervoor gaat hetzelfde. Maar ik verwijs wel naar allerlei dingen die ermee te maken hebben en die ontwikkeling daar naartoe. Namelijk dat het een steeds vrijer worden is van al die condities, van al die standpunten, van de beperkingen, van de dualiteiten. Nou ja, goed, dus dan kun je ook al, is die door, kun je alvast wel best begrijpen. En dat gaat dus om het oplossen in absolute zin. Dus dan is er geen vuiltje meer aan de lucht. Definitief niet. Dat. Het is wel iets wat onuitsprekelijk is. Er is niks meer over te zeggen. Als je nou zegt, oh, het ene standpunt van mij daar, dat was wel erg betrekkelijk. Ik sta nu op een ander standpunt. Heb je twee standpunten. Nou, dat is nog een beetje te overzien. Maar wanneer je, ook al wanneer je even terugkijkt in je eigen leventje, moet je vaststellen dat er een oneindig aantal standpunten geweest zijn. Oneindig aantal standpunten. Allemaal van jezelf. En al die standpunten zijn niet weg. Want die hubber op inzoomen en een beetje ongeveer wel weer hoe het zou doen, de tijd dat ik dat en dat beleefd, nou, dan zit je er weer in een binnen. Al die standpunten, steeds weer opnieuw, wanneer je een klein beetje die dynamiek van hetzelfde op al die verschillende standpunten gaat ervaren, nou, dan slaat toch alles los. Er is geen enkel foutig standpunt wat absoluut is. Maar je kent in principe, ken je allemaal een aantal standpunten.
Ook het standpunt van licht, beelden, aarde, noem maar op. Is het standpunt?
Ja, kijk, net waar je over spreekt. Ik had net het voorbeeld van het licht. Ook mentaal, of nog hoger, ik ervaar licht.
Standpunt.
Dat is nog standpunt. Maar ik heb gezegd, wanneer je weer teruggaat naar de essentie van het licht, dan gaat die hele structuur van standpunt en het ervaren object wegvallen. Ja. het laatste wat je nog kunt zeggen is u gezellig, zoiets.
Ja,
uiteindelijk helemaal niks meer. Uiteindelijk helemaal niks meer. Dat is dat sprakeloze.
Ja.
Ja. Maar dat universele bewustzijn, gelukzalig zijn, licht enzovoorts, ja, dat zijn de laatste dingen die je nog kunt doen. Dus omdat dat de laatste dingen zijn die je kunt benoemen en de laatste woorden die nog gezegd kunnen worden, zijn het natuurlijk wel de meest kostbare woorden die je in de dualiteit hebt.
Ja, jij noemt steeds het woord licht, maar het woord stilte, leegte, is
ja.
Het van dezelfde orde?
Ja.
Okay. Kun je daar ook niet het woord kracht en macht en zo'n ding aan toevoegen?
Ja, dus dat geldt ook inderdaad voor dat zijn, dat energetisch zijn. Dus daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dus wanneer het gaat om het openkomen van lichamelijke energieën, emotionele energieën. Ja, natuurlijk, dat zal ook dus in een sfeer moeten komen waarin het geen dualiteit is, waar de grenzen niet meer zijn. Dus dan krijg je ook een ontwikkeling naar een ervaring aanwezig te zijn als kosmische energie. Ja, maar goed, dat is dan ook weer zo'n grensbegrip. En het ligt net iets eerder dan heeft het zijn einde als bewustzijn. Want die energie die kan wegvallen terwijl er nog een weten is. Nu valt dat dus energetische zijn weg. Dat is een reden waarom toch vaak ook in de Advaita-traditie toch nog iets meer nadruk wordt gelegd op bewustzijn. Bewust zijn. Wat al natuurlijk voorbij ligt voorbij allerlei zware energieën, maar uiteindelijk ook voorafgaat aan de kosmische energie. Of je moet zeggen, die kosmische energie die wordt zo ijl, terwijl het bewustzijn aanwezig is, dat universele bewustzijn aanwezig is, dat het daarin opgaat. En dat is ook de grote leegte uiteindelijk weer ook heel snel het onuitsprekelijk. Het absolute.
Grenst dat aan de fysieke dood?
Oh, dat is iets heel begrensd. Vanuit het universele kan wel een bewustzijn aanwezig zijn van het fysieke leven en fysieke dood. Maar sowieso allereerst al het fysieke leven, dat is natuurlijk ook wel zo verschrikkelijk betrekkelijk. Het leven van het lichaam als organisme. Het heeft ergens een begin, het heeft ergens een einde. Als je dat ziet op een grotere tijdschaal, dan zie je al, oh ja, het komt even op en het verdwijnt weer. Compleet met alle functies van het lichaam, ook de hersenfuncties. Je ziet hoe betrekkelijk dat is. Hoe zit het met jezelf? Dat is een belangrijke vraag. Als je daar helemaal mee geïdentificeerd bent, wanneer je er echt helemaal in zit en zegt, nou, dit ben ik. Zo lang, zo oud, deze conditie, die biografie, enzovoorts. Ja, dan is het duidelijk. Dan val je er weer samen. En wanneer dan de dood komt, natuurlijk, dan zit dat ik springen van, ik wil niet dood. Maar wanneer je terugkeert naar jezelf, nou, we hebben het net over gehad. Het laatste wat je kunt zeggen, dat is op dat kosmische niveau. Dat het universele liefde is, universele licht is. En dan spelen toch niet meer die condities op lichamelijk en persoonlijk vlak. traditie is het natuurlijk zo dat dan gezegd wordt, oh nee, kijk eens aan het eind van het leven, hopelijk dat daar inderdaad een overgang is naar de hemel. Wat betekent dat? Dat er aan het eind van het leven een overgave plaatsvindt aan het grote licht. Zodat daar bij het afsterven van het lichaam de overgang is van de essentie van jezelf als persoon, je ziel. Dat die ook kan gaan direct in dat licht van hem. Je kunt best zeggen dat wij nu bezig zijn om te zeggen van nee, kijk eens, daar hoef je niet mee te wachten totdat het lichaam dood gaat. Ga direct maar kijken hoe het zit. Dat licht is er nu ook overal. En dat is niet afhankelijk van condities van leven of sterven. Als je gaat definiëren dat zoiets afhankelijk is van condities, dan ga je weer zo'n werkelijkheid structureren, construeren en dan zit er dan vast. Wat een leraar doet is, in eerste instantie lijkt het dat hij een nieuwe definitie opstelt voor je. En als je erin gelooft, dan ben je vrij. Jij bent dat. Oh, ik dacht al dat ik dit was. Nee, jij bent dat. Oké. Volgende keer. Nee, jij bent dat. Nou, dat gaat zo'n hele tijd door, zodat die oude imprinting een klein beetje is verdwenen. Oh ja. Maar wat dan? Dus dan krijg je dat het verder doorzet en zelfs zo'n aanduiding, een definitie als jij bent dat, gaat dan op in een, ja, in iets wat je verder helemaal niet meer kunt omschrijven. Niet zo dat de Maharaj heeft later ook nog gezegd van nee, dat titel van het boek, dat is wel natuurlijk ook traditionele formulering uit het Chandogya Upanishad. Maar het is nog, ik weet niet of dat zo zijn, maar het is eigenlijk nog veel te positief. Ik ben dat. Dus dat zou ik dan, hè, en dan dat, dat zou nog ergens om grenzen zijn. En het zou een nieuwe identiteit betekenen, maar daar moet je dus ontzettend mee oppassen, want het is helemaal geen identiteit meer. Want dan spreek je nog over, ik ben identiek aan dat. Nou, die hele structuur die verdwijnt. Ja, dat is wel natuurlijk ook traditionele formulering uit het Chandogya Upanishad. Maar het is nog, ik weet niet of dat zo zijn, maar het is eigenlijk nog veel te positief. Ik ben dat. Dus dat zou ik dan, hè, en dan dat, dat zou nog ergens om grenzen zijn. En het zou een nieuwe identiteit betekenen, maar daar moet je dus ontzettend mee oppassen, want het is helemaal geen identiteit meer. Want dan spreek je nog over, ik ben identiek aan dat. Nou, die hele structuur is erbij.
Dus de titel van dat boek van Nisa de Watta en Dead klopt dus eigenlijk niet?
Nou, laten we zeggen, tot op 99%. Maar uiteindelijk is het, juist omdat het zo'n formulering in woorden is, is het eigenlijk al in het veld gezet.
Eigenlijk is het in de taal ook, hè? Ik ben dat, is naamwoordelijk gezegd. En dat is allemaal de eerste naam van het soort, allemaal bij elkaar, is gelijk aan. Dus in de taal zegt het eigenlijk ook al.
Ja, maar het zijn natuurlijk talige structuren die toch bepalend zijn voor de constructie van onze werkelijkheid. En als je dat doorziet, denk je, oké, die taal is dus ook aan de ene kant ontzettend betrekkelijk, maar aan de andere kant zie je dat hij zo'n kracht heeft om werkelijk ook iets te creëren, de werkelijkheid te maken.
Maar de taal is niet primair. De licht is primair.
Nee, maar de taal heeft nog wel een extra functie om datgene wat dan in de gevoelens zo ontstaan zijn vast te zetten. En dan wordt het helemaal zo vastgezet. Alleen als een woordje ik.
Maar ik kan eigenlijk zeggen dat de taal het woord leeft in de relatie van de licht dankzij, met toelating van.
Ja, natuurlijk, het ontstaat ergens. Maar het is inderdaad een bepaalde schepping, een bepaalde differentiatie.
En maar de taal is niet primair. De lichte is primair.
Nee, maar de taal heeft nog wel een extra functie om datgene wat dan in de gevoelens zo ontstaan zijn, vast te zetten. En dan wordt het helemaal zo vastgezet. Alleen als een woordje ik.
Ik kan eigenlijk zeggen dat de taal. En het woord leeft in de relatie van de licht, dankzij, met toelating van?
Ja, natuurlijk, het ontstaat ergens. Maar het is inderdaad een bepaalde schepping, een bepaalde differentiatie. En dat gaat natuurlijk nog een keer in allerlei vormen van verschillende talen. Dus niet alleen dat het allemaal een taal blijft die wat meteen is in elkaar te vertalen. Nee, het zijn werkelijk verschillende werkelijkheden waarin mensen leven. Wanneer ze in verschillende talen leven. Wanneer je nou weer Oosterse talen hebt, Japans, Indonesisch, nou, dan heb je nauwelijks het woord gebruik van ik. En dat heeft in de hele cultuur een heel belangrijke plaats, namelijk dat ik-vorming, individualisme, lang niet zo sterk is als in het Westen. In het Engels is dat nog het meest hervorgeschreven, want dan moet je ik altijd met een hoofdletter schrijven. I.
Of ze bedoelen.
Zeg, waar komt het nou vandaan? Waar komt het nou vandaan? Ja, natuurlijk. Ik vind het het belangrijkste.
Ja, of ze bedoelen het grote zelf zijn met I.
Nee,
I, dus zelf E-I-E. I als bewustzijn.
Ja.
Met een hoofdletter. Maar dat is te ver gedacht.
I want en I desire.
Nou, vermoedelijk is het ver gedacht dat je nu bent.
Maar in collectiviteit zitten wel vaak in totalitairdere structuren ingebed.
Ja,
dat is dus het tegenstrijdige.
Ja, ja, ja.
Dat als je kijkt wat er in Rusland dan gebeurt, dat is heel collectief. Er is ook weinig ik, maar dat wordt wel door die Poetin volledig
beheerd. Ja, dus het heeft allemaal zijn voor- en nadelen in de praktijk.
Ja.
Maar je ziet wel even dat verschil, dat die taal werkelijk ook iets uitmaakt voor de werkelijkheidsbeleving van de mensen. En dat is wel opmerkelijk. Misschien die condities die helpen mee om iets te construeren. En dat zie je wanneer je zulke vergelijkingen gaat maken.
Zo stel je de hele opvoeding in vraag.
Ja.
En als ouder moet je toch iets betekenen en je kinderen helpen om volwassen te worden.
Ja, maar het is net hoe, hè? Nou ja, goed, wat Marijke net zei, dat element van dat collectivisme, dat heeft ook het nadeel van een gering individueel bewustzijn. Wel een duidelijker groepsbewustzijn. Familiair bewustzijn. Dat er inderdaad op een gegeven moment een individueel bewustzijn komt, dat geeft aan dat er een helder bewustzijn komt van hey, nu word ik verantwoordelijk gesteld voor mijn daden, ik kan dit kiezen, ik kan dat kiezen. Wanneer ik iets verprutst, dan word ik er zelf voor aangesproken en ik kan het niet afwentelen op mijn groep enzovoorts. Dus het heeft het voordeel dat er een helderder bewustzijn komt.
Scherper.
Een scherper bewustzijn. Meer uitgekristalliseerd bewustzijn. Dus dat heeft het als voordeel. Alleen, wanneer dat helemaal in een ik-structuur blijft, met die verkramping in het ik-centrum, ja, en juist met sterk individualisme heb je dat. Want iedereen die wordt persoonlijk aangesproken op allerlei dingen. Terwijl vroeger, nou ja, och, kon het allemaal wel een beetje geritseld worden, gerommeld worden in de groep en zo. En dan was het allemaal nog niet zo scherp en hard. En dat is het in een geïndividualiseerde maatschappij wel. Dus de mensen krijgen ontzettend veel dingen zelf te regelen. En dat is iets wat steeds maar verder doorgaat. Dus dat geeft ook een ontzettende spanning. Ben je nou zo'n meer algemene patriarchale, ik wil niet zeggen dictatoriale structuur, maar een patriarchale structuur hebt? Nou, alles is vrij duidelijk. En alles loopt vrij onproblematisch op de bekende wijze. En de individuen van die groep, die hoeven allemaal echt niet zo na te denken, want het is allemaal duidelijk. Dus dan krijg je veel minder de confrontatie, individuele confrontatie, met allerlei weerstanden. Dus wanneer het echt individueel gaat, ja, dan stoot je je neus, maar dan weet je dat die muur hard is. En dat geldt voor alle dingen, dus dat is dan helemaal gericht op het individu. Dus dan ontstaat er automatisch weer bewustzijn. Je moet alert zijn op allerlei dingen. Maar je moet alles zelf regelen, want je kunt eigenlijk niet op aan dat anderen dat doen voor je.
Wat is dan de bedoeling van zo'n incarnatie?
Nou, laat het even hebben hierover. Dat je ziet dat er, uitgaande dus van wat je in het alledaagse leven ziet, dat er inderdaad kinderen opgevoed worden. Dan zeg je nou, wanneer je daarvan uitgaat, dan kun je in ieder geval zeggen dat een opvoeding tot individueel bewustzijn, een individu, heeft in ieder geval het positieve punt van meer bewustzijn. Aan de andere kant, je ziet dat daarin heel gemakkelijk problemen zitten die te maken hebben met ik-concentratie. Uitgaande van deze situatie, wat zou nou het beste zijn, wanneer dat nou eens een keer samen zou kunnen gaan, meer individueel bewustzijn, wel individu worden, maar dan ook doorkrijgen dat die grenzen van het individu weg mogen vallen. Dan heb je een hele bewuste situatie van non-dualiteit. Terwijl dat bij het vroege kind en bij de bevolkingsgroepen waarin dan nog die hele sterke collectiviteit is, waar wel veel meer eenheid ervaren wordt, maar waar veel minder bewustzijn is, dat heb je nu overstegen. Namelijk, er is non-dualiteit in een heel helder bewustzijn. Door het heldere bewustzijn is er geen terugval in. Ik spreek ook wel vaak van bewuste naïviteit. Een kind is naïef. Ben jij naïef? Wat betekent die bevolkingsgroepen waarin dan nog die hele sterke collectiviteit is, waar wel veel meer eenheid ervaren wordt, maar waar veel minder bewustzijn is, dat heb je nu overstegen. Namelijk, er is non-dualiteit in een heel helder bewustzijn. Door het heldere bewustzijn is er geen terugval in. Ik spreek ook vaak van bewuste naïviteit. Een kind is naïef. Ben jij naïef? Wat betekent die naïviteit? Dat betekent dat een kind nog weinig levenservaring heeft, dat hij weinig bewust is. En daarom vliegt hij in de fuik van die individuvorming. De individualisering. Op wanneer nou eens een keer die naïviteit van het kind samengaat met een universeel bewustzijn. Ja, dan heb je heel duidelijk door, er hoeft geen terugval meer te komen naar een beperkt individu. En er hoeft geen terugval meer te komen naar een primair naïef kind. Nou, dat betekent dat er geen reïncarnatie meer hoeft te zijn. In dit leven niet en daarna niet. Omdat er helderheid is, dan zie je het. Zeg nou, oké, okay, zo zit het. Het kind heeft veel voordelen, uitstekend. Die voordelen van het opgenomen voelen in het grote geheel, of de stootste oceanische sfeer, prachtig. Maar gelukkig is er nou bewustzijn bij. Zodat ik niet steeds opnieuw die cirkeltjes hoef te lopen.
Ik heb nog een meer algemene vraag. Het gaat eigenlijk over, bestaat het binnen het Vajrayana filosofie, hoe gaat hij om met het kwaad? Zeg, want binnen het hindoeïsme heb je een scheppende kracht, een soort van positieve energie, en een vernietigende kracht, een negatieve energie. Bestaat die eigenlijk, of is het toch weer als één energie zien? En hoe kunnen wij daar dan mee dealen als we zeggen, maar ja, er is toch ergens kwaad, of het kwaad is er.
Nou, ik heb gezegd, het hangt echt af in je standpunt, hoe je zoiets bekijkt. Je kunt het doen op het niveau van de menselijke individu. En dan zeg je, ja, ik heb te maken met goed en kwaad. Als je dat op het niveau deelt van het kosmische, de goden, oh ja, natuurlijk, Shiva, Vishnu. En wanneer je nog iets hoger deelt, dan zeg je, oh nee, kijk eens, die zijn er één.
Hangt van niet vooraf.
Ja, tuurlijk. Hangt van je standpunt af. En als je dat allemaal ziet, dan zeg je ja. Wat is nou waarheid? Ja, alles heeft een betrekking op de waarheid.
Maar op het allerhoogste niveau.
Hoe zit het nou werkelijk? Ja, hoe zit het nou wanneer je die standpunten loslaat? Onbespreekbaar. Nou, wanneer die dimensie open mag blijven, het is onuitsprekelijk. Natuurlijk is het kwaad onuitsprekelijk. Natuurlijk is het goede onuitsprekelijk. Waar komt het vandaan? Hou het open, hou het open. Ga niet op een standpunt staan, want dan heb je een bepaalde interpretatie en daar hang je alles aan op. Nee, het blijft open. Ja, het is onherleidbaar. Wanneer het open blijft, je ziet voor zover die wereld er is, och, dat ontwikkelt zich dan best op de beste wijze. Tegenover het kwaad, er wordt van anders gezet, zelfs ook wanneer het een natuurkracht is of zo, een vernietigende orkaan. Ja, je kunt er van allemaal over zeggen. Maar het slaat eigenlijk nergens op. Ja, op iets, wanneer je dat standpunt inneemt, dan kun je eens een beetje in een loop bijvoorbeeld, kun je er wel iets over zeggen. Maar ja, over die vernietiging die daar plaatsvindt, wat de mensen daar ervaren, zeg ik nou, dat is nou niet het meest relevante standpunt. Ander standpunt. Ja, zoals iemand het daar ervaart. Ja, huis weggevaagd. Familie weg. Kun je er iets over zeggen? Peter?
Ja, als het je treft, moet je er wel om kunnen gaan.
Dat kun je niet. Dat kun je niet. Nou, ga maar kijken naar mensen waarin er werkelijk een ramp is. Die gaan echt niet zeggen van, nou, je moet wel hier omgaan, je bent in de ramp. Ander standpunt. Ja, zoals iemand het daar ervaart. Ja, huis weggevaagd. Familie weg. Kun je er iets over zeggen? Tegel?
Ja, als het je treft, moet je er wel mee om kunnen gaan.
Dat kun je niet. Dat kun je niet. Nou, ga maar kijken naar mensen waarin er werkelijk een ramp is. Je gaat echt niet zeggen van, nou, je wil hier omgaan, je bent in de ramp. Ze staan sprakeloos. Het kwaad in de wereld is dat sprakeloos. Ja, ja. Wanneer je zegt, ik moet ermee leren omgaan, dan is het op het horizontale niveau van de persoon die iets ervaart en zegt, dat moet ik toch integreren in mijn leven. scheidingen hebt en dan wil je het allemaal nog een keer bij elkaar brengen. Dat lukt nooit. Vanuit het hoge niveau, dan zie je ook wel, nee, het is onderleidbaar, dus ook daardoor lukt het nooit. Dus je zult het open moeten laten. Als je het open laat, dan krijg je dus wel dat de problematiek vrouw gaat oplossen. Niet omdat je daarmee leert omgaan, maar omdat er een ander niveau is waar die ik persoon niet meer is. Terwijl er wel de helderheid is. Natuurlijk, want het sprakeloze, dat had je natuurlijk bij de meest vroege mensen al. Die natuurkracht, dan gingen ze er ook nog, juist omdat dat niet te manipuleren was, goed, dan ging het personaliseren tot goden enzovoorts. Maar principeel was die ervaring van het godeloze, was daar ook aanwezig. Alleen het punt is wanneer je dat nu heel duidelijk leert zien of inzicht moet worden. Oh, zo zit dat. Natuurlijk is het grondeloos. De verschijnselen komen op en ze verdwijnen weer. Maar er hoeft niet meer een tegenstelling te zijn tussen mezelf en de verschijnselen. Op elk niveau kun je dat precies bekijken hoe dat zit. Meer een religieuze context. Ja, gebeurt van alles. Het zal wel Gods wil wezen. Wanneer je werkelijk kunt zeggen, Gods wil geschieden, is het problematiek weg. Waarom? Omdat dan de scheiding tussen jezelf en de gebeurtenissen en de wil van God verdwijnt.
En je pakt er geen label meer op.
Je pakt er geen label meer op. Hij zegt, nou, het gaat blijkbaar zoals het gaat. Meer kan ik niet over zeggen. Het is onherleidbaar voor iets anders. In het denken willen we altijd iets herleiden tot iets anders. Zodat we het kunnen begrijpen. Maar de grote dingen in het leven, daar lukt het al niet mee.
Waar plaats je dan de reactie van het helpen? Er is altijd, er is een ramp gebeurd, we moeten gaan helpen. Een soort moraliteit, een soort verplichtingsgevoel ten opzichte van de naaste. We moeten elkaar helpen.
Ja, ik moet steeds weer hetzelfde antwoord geven aan u. Zegt, nee, kijk eventjes op welk niveau u dit formuleert. Wij moeten elkaar gaan helpen, dus dat is op het niveau van de personen. Voor zover de personen zijn, uitstekend, herhaal het maar. En ik hoop dat ze allemaal elkaar gaan helpen. Op het niveau waarop die personen niet meer zijn, dan heb je een hele andere situatie. Er is geen persoon meer die een andere persoon zou moeten helpen. Maar er is één groot geheel waarin van alles plaatsvindt, blijkbaar. Onherleidbaar. Wat zal er gebeuren wanneer er geen egocentriciteit is? Ja, dat er de beste dingen zie je stromen naar de plekken waar het naartoe moet. Dat is helemaal geen probleem meer. Wanneer nog gezegd moet worden, ja, we moeten wel elkaar helpen. En dan komt een gironummer, rampenfonds en weet ik wat allemaal. Nou, dan moeten mensen over de streep gehaald worden, misschien nog door een actie en zo. Men moet elkaar toch helpen. Zeg je, nou ja, ik zal het uitschrijven. Hoeveel zal ik uitschrijven? Nou, 25 euro. Dan is 50 ook nog wel wat verder. Nou, 25. Nou, dat voelt goed, hè? Dat kan ik ook nog wat doen. Nou, klaar. Dat is allemaal op persoonlijk niveau. Zo zie je dat functioneren. Terwijl wanneer dat niveau er niet meer is, moet je kijken, dan is het helemaal open. Dan zijn er geen personen meer. En, nou ja, je ziet het. Dan pas is het niet de egocentriciteit om alles vast te houden. En natuurlijk stroomt het allemaal. En nogmaals, ik heb het al vaak gezegd, dan gaat het op de beste wijze. Hoe het ook verder gaat.
Zou je een onverschilligheid kunnen ontstaan? Want je denkt van, nou, ik laat het over aan het hoge niveau. En dan doe je in feite niks.
Nee, want dan veronderstel je dat er weer een scheiding is tussen het hogere niveau en het lagere niveau. Ze zegt, nou, ik zit lekker op het hogere niveau. Ik zit echt op het niveau. Ja, dat is zo. dat je dat oneindige gewoon in de concrete dingen ook nog ziet. Dat je de non-dualiteit ook heel concreet ervaart. Ook hier en nu. Dan is er geen scheiding. Niet horizontaal, niet verticaal. Dus nog zelfs sterker gezegd. Op dat horizontale niveau is er dus ook een oneindigheid van zelf zijn. Wanneer je het zelf van iemand anders bent. Nou, er zal geen onverschilligheid zijn. Maar je bent het zelf. Het is wel openheid, maar je bent ook zelf. Zelfs wanneer je nog egoïstisch denkt. En je bent toch hetzelfde als een ander. Nou, dus voor die andere goed zorgen. Maar goed, het kan helemaal overkomen en natuurlijk, je bent ook hetzelfde van de mensen die lijden. En dan is het niet meer een kwestie van bekijken of je wat zult helpen en zo. En ook zo. Zelfs wanneer je nog egoïstisch denkt. En je bent toch hetzelfde als een ander. Nou, dus voor die andere goed zorgen. Maar goed, het kan helemaal overkomen en natuurlijk, je bent ook hetzelfde van de mensen die lijden. En dan is het niet meer een kwestie van bekijken of je wat zult helpen en zo.
Nou, er komt een versregel bij me boven van Dharma, Advaita. Ik ben Brahman, maar ik zit zonder meid.
Ja.
Dat tweede deel, dat is dus niet Advaita.
Jawel. Sorry. Alleen. Alleen. Ja, tenminste hoe je het opvat hoor. Het staat trouwens ook bij ons op de site voor die poëzie en literatuur. Dat stuk van de mouw. Het hangt er dus vanaf hoe je dat opschrijft. Hij zat een beetje nog met die tweedeling te worstelen. Hij heeft prachtige sonnetten over de Brahman en zo. Kosmisch stelsels en zo. Maar inderdaad, dan krijg je wel dus dat hij daarin verkeert en dan ineens dan in aanraking komt. Goed, dat is dan ook zijn sociale laag waar hij in is. Dus de meid die zorgt voor de dingen. En die was dan weggegaan. Ja, verdorie, dan kan ik moeder zelf verzorgen. En dan zie je dus die tweedeling en ook de botsing, conflict, wat hij dan zo uitdrukt. Zeg, ja, nee, kijk eens, ik zit inderdaad al vaak dan op het niveau van het kosmische, maar dit is er blijkbaar ook nog. En daar zat hij nog wel een beetje mee te worstelen, maar wanneer het op een andere manier wordt opgevallen, zeg je, nee, dat zonder mij zit, is zo verschrikkelijk doorzichtig, dat het allemaal niks meer uitmaakt, want ik blijf opruimen.
Ik heb nog een vraag. Als ik in het gevoel kom van diepe ontspanning en voel ik ook blijdschap, dan komt er eigenlijk altijd zo heel veel op, onrust of een soort opwinding. En dan voel ik niet meer weet wat ik moet kiezen. Ik kan dan alles achter elkaar gaan doen. En dan, maar ik weet niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Want toch, dan ben ik dat eigenlijk die rust weer kwijt. En dan kom ik eigenlijk in zo'n cirkel.
Nou, ga kijken wat het belangrijkste is. Wanneer dat die rust is en vrede. Nou, dat is duidelijk. Zoveel mogelijk daar maar in blijven. En wanneer je voor de rest niet meer precies weet wat wij allemaal niet zou kunnen en moeten doen. Ja, prachtig. Want dat is het belangrijkste. Die rust, die vrede, die stilte. Ja. Laat je niet meer afleiden door wat andere dingen die zich ook nog melden. Ja, nou, dat kan allemaal wel, maar dit is het belangrijkste.
Voor kiezen.
Nou, dat is meteen eigenlijk zo duidelijk dat het geen keuze meer is. Dit is gewoon heel duidelijk, dit is het belangrijkste. Nou, laat het dan maar zo. En dan zie je dat het zich verder gaat ontwikkelen.
Dat is hier nog meer verdiept eigenlijk.
Verdiept het zich en verruimt zich.
Mm-hmm.
Ja. Wanneer je dat stevast doet, dat is wat ik bedoel met die essentie. Wanneer steeds weer je oriënteert op die essentie. Oké, dan is het. Als je dat steeds weer doet, misschien, dan gaat het zich helemaal ontplooien.
Bestaat er in het proces van de Advaita-ontwikkeling ook zoiets als beproevingen?
Als die zo ervaren worden, zijn ze er.
Waar komen ze vandaan?
Vanuit het niet weten.
En kan je daar wat aan doen?
Door je te richten op de essentie van weten.
En hoe doe je dat?
Wanneer je iets weet van die verschillen tussen het meer zonder grenzen zijn, het laat verdwijnen van die grenzen en dat grenzen er wel sterk zijn, dan heb je best een weten in welke richting je moet gaan. Namelijk dat er meer ruimte komt door het verdwijnen van grenzen. Dat er meer ruimte komt. Dat is het weten. Wanneer er een beproeving komt, dat betekent dat er in een ik-sfeer dat er allerlei dingen gaan spelen die het ik vasthouden. Maar je weet in welke richting het gaat. Dat is meer in de verticale richting. Dat je op een ander niveau komt, waar dat ik van die ik-persoon niet meer speelt. Namelijk op dat niveau van de beproeving, dan worden nog andere dingen vastgehouden. Wat betekent een beproeving? Dat is een hele moeilijke situatie. Die ergens op je pad terecht komt, waarvan je zegt, ik moet die door om een pad, spiritueel pad verder te vervolgen. Maar dit is niet gemakkelijk. Bijvoorbeeld wanneer je allerlei dingen van jezelf moet loslaten. Nou, dat valt niet mee. En hoe zwaarder je daaraan vasthoudt, terwijl het proces doorgaat, des te zwaarder de beproeving is. Maar wanneer je een klein beetje doorziet wat daar aan de hand is, dat je weet dat altijd al die oorspronkelijkheid van openheid en liefde altijd aanwezig is, dan krijg je transformatie van het geheel. En dan zeg je, ja nee, ik moet niet door die beproeving heen, dan hou je nog steeds vast aan het ik. En hoe langer je aan vast hebt dan het ik, des te zwaarder het allemaal wordt. Maar je moet toch steeds meer loslaten. Op een manier, tenminste, die weg verder op gaat. Het wordt steeds donkerder, het wordt steeds zwaarder. Ja, nog op iedere manier vasthoudt aan het ik. Wanneer werkelijk dat ik word vastgehouden en je komt werkelijk in die verder niveaus van grote ruimte, wordt het ervaren als een grote angstaanjagende leegte. Omdat daarin allerlei dingen van het ik toch gaan verdwijnen terwijl je wilt vasthouden. Nou, dat is lijden. Uiteindelijk natuurlijk gewoon is er het grote lijden. Dat je merkt, oh nee, dat uiteindelijke, dat is er nog niet. In de mystiek, ik ben nog niet verenigd met God en die is volgens mij nog niet aanwezig. Nou, dan is die er aardig donker. En dat is natuurlijk ook een groot lijden. Maar je houdt die afstand wel zelf in stand. In traditionele bewoordingen ook. God is liefde, die is overal. Alleen je moet het wel eventjes accepteren, je moet het wel voor openstellen. Als je dat niet doet, ja, dan zit je in het donker. En het is lijden, het is lijden, het is beproeving. Als je dat doorhebt, hoe dat werkt allemaal, dan zeg ik, oh ja, nou weet ik.
Maar je moet ook het geluk hebben dat iemand je dat vertelt. Want ik heb ook echt jarenlang echt zo'n verlangen gehad naar God. Echt. En, maar ja, je wist niet beter dan
ja.
Dat het ver van je vandaan was, zeg maar.
Ja. Maar goed. Wanneer het werkelijk zo is, dat blijkt ook altijd weer, dan komt de situatie dat het dan toch wel ergens weer duidelijk gaat worden. Dus dan is het toch wel vooral het punt dat mensen zich ervoor open moeten stellen en ja, het blijkbaar belangrijk vinden. Maar wanneer dat zo is, dan zie je vanzelf die ontplooiing komen en de hulp die je nodig hebt, die krijg je vanzelf. Als je zelf maar voor open blijft staan, dat blijft doorslaggevend. Je bent altijd al één met die oorspronkelijkheid. Kan niks en niemand zich toch losmaken? Als zou ergens een ikje dat wel willen. Het kan toch niet? Alleen al op het niveau van het geheel. Op het niveau van het geheel, dan kun je toch niet losmaken? Dan zou het willen blijven nog een geheel. Kan niks en niemand zich toch losmaken? Als zou ergens een ikje dat wel willen? Het kan toch niet? Alleen al op het niveau van het geheel. Op het niveau van het geheel, dan kun je toch niet losmaken? Dan zou dit willen blijven nog een geheel. Daarom is het aanbrengen van die scheidingen, van die afgrenzingen, is inderdaad een illusie.
Ja. De woestijn in de Bijbel, daar staat natuurlijk ook weer symbool van dit. Tenminste voor dit. Denk ik, hoop ik dat zo is, of tenminste, dat moet jij dan zeggen, of dat zo is. Die weerstand die een ik opbrengt om zich niet over te geven, is dat de woestijn?
Nou ja, ik kan het ervaren.
Ja, dat een zwarte leegte zeg maar zo, of wel is?
Ja,
of,
ja. Okay. Ja.
Okay. Depressie? Ik bedoel, dat heeft dus allemaal...
Nou ja, je krijgt van het een en het ander.
Ja, dat lijkt me, ja. Ja, 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 okay.
Maar als je het allemaal ziet, dan weet je beter. In dat betere weten, daar kan alles zich echt helemaal openen. En dan zie je dat er verder geen probleem meer is in de oude zin van het woord, het probleem die je maakte. Eerst die beperkingen en dan die vrijheid.
Niet helemaal over uit waarom je er toch iedere keer weer intrapt. Er moet een bepaalde trekkracht zijn.
Ongelooflijk dat het steeds weer gebeurt. Maar moet je bij jezelf kijken waar die gevoeligheid voor die beperkte dingen zit. Op geen ogenblik kun je dat haast lichamelijk aanwijzen dat ergens nog gevoeligheid zit voor de oproep van iets specifieks.
Ja, het zit heel erg hier.
Ja, vaak zit dat inderdaad in de buurt van de maag of iets hoger.
Het doet heel zeer ook.
Ja, maar vaak uitzicht dat inderdaad heel duidelijk in het lichaam. Sommigen hebben dat niet wat lager in de buik of andere meer in het hart, waar pijn zit, waar verharding zit. Wanneer je dus het op een afstand bekijkt, dan denk je, ja, ergens zit er een bepaalde plek waar gevoeligheid zit. Een reactie zit op allerlei externe zaken. Wanneer dat zich aandient, als stimulus, krijg ik daar een reactie. Ja, dus ook in het zien, want daar zit vaak ook een heleboel spanning. Van bepaalde dingen wil ik niet zien. Nee, maar dat uitzicht werkelijk hoor, in de grootte van je visuele veld en zo. Dus ook waar je je ogen op hebt, maar natuurlijk ook de houding en zo. Dus het is ook een heel patroon van spanning, ontspanning. Maar blijkbaar is het ergens overal waar die spanning zit, een gevoeligheid voor die externe factoren die ervaren worden als belastend, als aanvallend of vervelend. Maar wanneer je dat duidelijk ziet, hoe dat werkt in de ruimte, nou dan besef je weer, hey, hoe zit het nou eigenlijk met mezelf? Ik hoef daar niet op dat plekje te blijven staan. Dus dan is er die ruimte en dan kan het misschien nog een tijdje doorgaan, maar omdat je zelf daar niet meer mee identificeert, komt het vrij. Want hoe meer je ermee identificeert met die plekken in je lichaam, des te sterker zijn de reacties.
Wat bedoel je nou precies met identificeren? Dat je denkt dat het iets van jou echt is?
Ja.
Want die plekken kunnen nog steeds zich manifesteren.
Ja, maar wanneer je nou niet meer in het lichaam zit, dan kan het zich nog een tijdje manifesteren, maar in het grote geheel gaan oplossen. Als je werkelijk je eigen ik-standpunt in je lichaam hebt. Al was het bijvoorbeeld alleen maar achter je ogen. Ik zie van achter mijn ogen, zie ik alles en iedereen. Nou, er hoeft er maar eentje op me af te komen. niet meer die angstverkramping te komen op grond van zo'n stimulus. Dus dan is het open, wat er verder ook gebeurt. Maar de problematiek heb je niet.
Dus is het handig om precies erachter te komen waar ik mijn ik lokaliseer.
Dat kun je dus alleen maar doen vanuit een ruimere positie en van bewustzijn. Dan zie je dus die krachten werken van buitenaf naar binnen en intern. En dan zeg je, ja, dat is het mechanisme blijkbaar. Maar nou zie ik het wel op een andere wijze dan wanneer ik erin zit. Want dan gaan die mechanismen door en ik ben er zelf helemaal in betrokken. Maar nou zie ik het op een afstand en ik zie dat het heel betrekkelijk is. Want ik kan het vanuit deze positie loslaten. Laat het ontspannen. En dan gaat het zich gelijk aan het ontspannen. En dan zie je ook dat ik daar zo mee geïdentificeerd was. Ja, dat was de basis van de problematiek. En het was ook gewoon niet weten wat ik werkelijk was.
Je ziet dan op een gegeven moment dat in je lichaam zeg maar die afweermechanismes nog doorgaan, terwijl je al ziet van het is niet meer nodig of zo, hè? Dan vallen die afweermechanismes wel vanzelf.
Wanneer je die afstand blijft houden, goed blijft kijken en ook door hebt, hoe zit het nou eigenlijk met mezelf op dat ruime niveau? Oh ja, dat is ook een niveau van gevoelsmatige acceptatie, van gevoelsmatig loslaten. Van liefdevolle opname van alles. Alles mag er zijn. Er hoeft geen afweer meer te zijn. Dan zie je dus dat die oude mechanismen gaan verdwijnen. Je bent te lang de oorspronkelijkheid. En hoe je ergens te concentreren met hyperreactiviteit en zo.
Kan er ook zoiets zijn als misleiding? Dat bijvoorbeeld iemand naar je toe komt, die merkt dat je met een probleem zit en zegt, geef maar aan mij. Ja, dan zou ik me meteen afvragen, aan wie geef ik het? En wat komt er in de plaats?
wanneer er iemand komt, hè, iemand, geef het maar aan mij, nou, dan moet je wegwezen. Want wanneer het echt een iemand is, dan heeft hij er belang bij. Nee, we hebben het gehad over het oplossen van die problemen. Dat kan dus alleen maar in die oorspronkelijkheid. Dat kan alleen maar in die oorspronkelijkheid. Zelfs wanneer je een bepaalde voorstelling maakt van God die zegt van hey, ik vergeef de zonden of Jezus geeft maar die zonden aan mij. Dan nog heb je, dan moet je ontzettend oppassen, want je maakt er heel gauw een menselijke situatie van die zich ook weer gaat breken. Wanneer het gaat om de zonden op je te nemen, kan een persoon het ooit dragen? Totaal niet. Totaal niet. Wanneer je als persoon werkelijk wordt geconfronteerd met die kern van zonde en van lijden. Persoon, zou het direct gek worden. De mensen die daar in je richting gaan. Nou, dan moet je oppassen dat ze niet helemaal gek worden. Wanneer je heel ontvankelijk wordt voor het lijden van anderen. En je wilt niks anders en niks liever doen dan dat opgeven wordt. Maar wanneer die gevoeligheid steeds groter wordt. Voor het lijden van de wereld. Als er nog ergens een beperking in zit, in persoonlijke zin, zou het gek worden. Wat kan er wel gebeuren, wanneer het gaat om die totale oorspronkelijke openheid? Daarin kan het gaan oplossen. En daarin kan het ook geaccepteerd worden. Alleen daarin. Wanneer de persoon zegt, oh nee, kijk eens, we hebben ruzie gehad enzovoort, en je hebt me onredelijk behandeld enzovoort, maar vooruit, ik accepteer het, Sandro. Hoe zit het dan bij die persoon? Wat er gebeurd is, is wel gebeurd. En die elementen, die zijn niet weg. Alleen, op een ander niveau wordt dan gezegd, oké, okay, vooruit, we gaan samenwerken en dergelijke. Ik accepteer je met een mooie gedrag enzovoort. Nee, want op persoonlijk niveau gaat dat niet echt. Er blijft altijd nog een dubbelzinnigheid. Het zal dus echt moeten gaan in die totale openheid. Want wanneer dat ergens aan de vorm opgehangen zou moeten worden, dan merk je direct al, nee, er zit iets mis.
Dus als het goed is, zitten hoogsensitieve mensen al niet meer in een ik. Die zitten al hopelijk voor hen dan in het
Hopelijk voor hen?
Ja, dat zeg ik al.
Maar moet je kijken, de meeste schizofrenen, dat zijn hoog intelligente mensen en sensitieve mensen. Ja. Maar de problematiek komt dan des te harder aan wanneer ze zich vasthouden aan liefde.
Ja, absoluut. Ja.
Als je dat allemaal zo ziet, dan zeg je, nou oké, okay, dan moet die essentie maar voorop staan. Dat betekent werkelijk heel concreet, die totale openheid, het loslaten van alles in die oorspronkelijke openheid. Verder niks.
Ik zit nog een beetje in de groei met het feit zo lang te horen bij het oplossen. Dus enerzijds zeg je ook van het kan maar openkomen of oplossen als je dus ruim staat.
Mm-hmm.
Ik hoor ook zeggen van dan ben je al lang dat lichaam niet meer. Maar toch is er heel veel reactie in dat lichaam. En als ik dan mensen hoor die ook zeggen ook voor mezelf van als brokken echt loskomen dan nou, zit je toch ook wel.
Ja, natuurlijk wel, dat kan. Dat kan.
Natuurlijk ook wel, maar ik kan niet zeggen wat ik zie alleen maar en ik voel het niet.
Nee, natuurlijk, vooral wanneer het zware dingen zijn. En al altijd goed. Natuurlijk is er ook een ervaren van wat intern lichamelijk gebeurt. Tuurlijk. Dat is er altijd. Alleen je hoeft het niet op te sluiten met een grote panzer eromheen. En zegt, nou, dat ben ik. Nee, laat het open. Maar het is wel een ervaring die totaal is. Dus wanneer ik zeg van, hé, kijk eens, je zit niet meer in het lichaam. Dan bedoel ik eigenlijk te zeggen, je zit niet meer specifiek in het lichaam. Want je bent veel meer. Je bent veel ruimer, je bent veel groter dan het lichaam. En daarom kunnen die vastzittende dingen van het lichaam losgelaten worden. Vanuit het besef dat je veel meer bent. Maar natuurlijk ook komt het lichaam daar. Dat is er ook allemaal. Maar dan is het veel meer in een groter geheel opgenomen op een inclusieve wijze. En omdat het inclusief in het grotere geheel zit, ja, dan gaat het zich allemaal een klein beetje uitwerken. Intern krijg je dan vanzelf wel een meer harmonische toestand. Omdat er niet meer van die zware ik-krachten werken.
Maar het lijkt anders toch wel heel simpel om te zeggen dat is in het lichaam, dat is pijn, ik ga mij daar gaan staan.
Nee, dat heb ik al gezegd. Want dan krijg je scheiding.
Ja, natuurlijk.
Nee, dus het blijft dan samen. Dus ook met de yoga meditatie, de eerste instelling is die waarin je aan de ene kant heel duidelijk je lichaam intern voelt. En ten tweede is ook heel duidelijk bewust bent in die grotere ruimte. Tegelijkertijd. Dus dan is het geen echte scheiding meer tussen binnen en buiten. Als dat werkelijk zo is. Geen scheiding meer binnen en buiten. Er zijn helemaal geen scheiding meer. Dus dan denk je, oké, nou, ik ga echt nou flink een keer met yoga weg. Ik zeg, eerst goede oriëntatie. Oké. Okay. Zo. Binnen, buiten. Alles samen. En er hoeft niets meer gedaan te worden.
Blijft er dan een punt van concentratie?
Nee.
Niks meer.
Want het is open.
Gewoon, er wordt gezegd dat je moet concentreren om te beginnen.
Wie zegt dat?
Allerlei scholen.
Ja.
Allerlei meditatietechnieken beginnen daar toch mee.
Het kan voor sommige mensen nuttig zijn wanneer een geest voortdurend heen en weer flapt. Om dan te zeggen, oké, zet je geest nou eens een keer vast op zo'n kaarsvlammetje. Dat kan. Maar wanneer het al een beetje lukt om die ruimte te ervaren en intern duidelijk alles te ervaren. Blijf daar wel bij. Want dan merk je meteen dat er geen scheiding is tussen binnen en buiten. En als er geen scheiding is tussen binnen en buiten, zijn er geen scheiding. En als er geen scheidingen zijn, hoeft er niks meer te gebeuren. En wat er gebeurt, gebeurt toch vanzelf.
Half
half uur.
Ja, dat wil ik
toch niet
aan,
want
het is gewoon te makkelijk.
Ja, het is gewoon te makkelijk. Ja. Daarom wil ik denk er niet aan. En het allemaal nog haast vader zegt van niks. Dat kan niet goed zijn.
Kan je die openheid benoemen als het Boeddha-bewustzijn?
Ja, je moet een beetje oppassen met die woorden hoor. Wanneer het Boeddha-bewustzijn nou voor jezelf de betekenis heeft, totaal open zijn.
Leegte.
Ja, maar ook daarom die woorden, je moet er ontzettend mee oppassen. Dus ook wanneer zoiets even langskomt bij je, hé, de Boeddha-bewustzijn heb ik ooit van gelezen, ik heb er een bepaald begrip van wat het dat betekent, dan moet je maar weer opnieuw gaan kijken. Is het in welke keer om gaat die totale oorspronkelijke openheid? Is het dat? Zo ja, dan klopt het. En zo niet, nee, dan klopt dit. Ja, wat simpel, Jan. Het is eenvoudig en het zal eenvoudig moeten blijven, want wanneer het complex maakt, dan weet je dat je verkeerd zit.
Hoe zit het eigenlijk als het middenkanaal zich gaat openen? Is dat het, heeft dat ook te maken met binnen en buiten? Of,
Ja, dat hangt er weer vanaf op wat voor wijze je daar naar kijkt. Mm-hmm. Wanneer het complex maakt, dan haal je weet ik wat allemaal verstand over het middenkanaal. Terwijl de essentie duidelijk moet zijn, nee, wanneer werkelijk binnen en buiten overkomen. Nou, wat heb je dan nog met het middenkanaal te maken?
Dan zijn al die blokkades op.
Wanneer het werkelijk zo is, dan moet je eens kijken hoe simpel dat eigenlijk gaat. Wanneer werkelijk zo van binnenuit alles ervaren wordt en van buiten in de ruimte alles ervaren wordt. Wanneer het echt samenkomt. Onder bepaalde omstandigheden dan kun je zo iets zeggen als oh ja, hey, met het centrale kanaal dan verwijs je naar een bepaalde oud-Indische theorie en gekoppeld aan de ervaring oh ja, moet je kijken daar er zit, kunnen allerlei knopen in zitten dat zijn energieën in verticale richting. En wanneer daar blokkades in zitten, dan krijg je allemaal wat beperkte functioneringen van organen en ook psychisch. En wanneer je daarmee werkt, dan kun je natuurlijk wel verder komen. Je gaat bepaalde oefeningen doen, zodat die verticale stroming wat meer overkomt. Dat kan. Maar vergeet niet waar het werkelijk om gaat, want wanneer je te veel aandacht eraan geeft, dan zit je hele leven, of weet ik wat, 100 levens, dan zit je daarmee te prutsen. Dus blijf wel bij die essentie. Het kan zin hebben om zo lichamelijk energetisch wat te doen. Maar wanneer het maar in het kader is van die van het echt belangrijke, dan zijn er veel meer dingen ergens op een bepaald pad die ja, nuttig kunnen zijn onder bepaalde omstandigheden. Net zo goed als even rechtop gaan zitten of zo. wanneer ik op een goede manier ademhaal, dan ervaar ik dat ik die ruimte makkelijker kan ervaren. Of dat ik minder makkelijk weer in spanning raak. Dus die oefeningen die kunnen nuttig zijn op een bepaald niveau, in een bepaalde situatie. Wanneer je daar wat kennis van hebt, dan dan mag het op een goede manier zo steeds komen wanneer het nodig is. Maar blijf het zien in het goede perspectief.
We hebben dan wel over hetzelfde gebeuren eigenlijk.
Ja, zeker wel. Ja. Maar ga er zo weinig mogelijk mee aan de slag als een ik wil dit allemaal doen en bereiken. En
neem het over kopje, toch? Dat zijn zo dingen.
Nou ja, zelfs met die oefeningen. Die oefeningen kun je zelfs doen in het grote geheel, meer in het grote geheel laten gebeuren. Waarbij je merkt van, oh nee, er zit nog wel een beetje een persoonlijke intentie achter, maar die hoeft niet sterk te zijn. In het grote geheel merk ik, wanneer het zo stroomt, is dat beter dan wanneer het zo stroomt. Nou, laat het dan zo stroomt. Dus zolang er nog een persoonlijk element zit, laat het dan maar gewoon een goede richting uitgaan. Je kunt ook met dikwaar naartoe gaan. Met een koffieshop of zo. Nee, dan niet zomaar.
Maar die, als je het over koffieshop hebt. Al die ikwachten zijn.
Ik zei het in dik gezet.
Dan, eigenlijk al die krachten zijn gewoon gewoonteverslavingen eigenlijk. Steeds weer willen afscheiden om dan vervolgens weer die problemen te gaan lopen oplossen. Dat ik jezelf weer creëert. Dat is toch gewoon ook een soort verslaving.
Tuurlijk. Nou zeg ik nou nee, goed, in relatieve zin is dan een jongenscursus beter.
Hoe zit het met de verhouding van de mens tot de dierenwereld? Er zijn mensen die vlees eten, er zijn mensen die vegetariër zijn. Er zijn mensen die huisdieren hebben en die vinden dat de dieren moeten geholpen worden. Er zijn die zeggen, nee, je wordt je niet met de dieren bezig gehouden. Hoe bekijk je dat dan?
Eventjes terugspelend. Wanneer je zo'n vraag stelt, blijf eventjes bij de impuls om die vraag te stellen. Dus wanneer werkelijk zo'n vraag opkomt, dan is er even zo'n impuls van, mensen, dieren. En dan is het weer het denken. Je kunt allerlei houdingen innemen ten opzichte van die dieren. Maar dan moet meteen ook even een lampje gaan branden. Er komt een impuls tot de vraag. Die vraag gaat zich formuleren. Ik ga er even over denken om te formuleren. En ik ga voorbeelden noemen. Even stoppen. Waar gaat het ook weer om? Het gaat om dat oorspronkelijke waar geen scheidingen zijn. Ook dus geen scheidingen tussen mens en dier. In relatieve zin zijn ze er wel. Maar niet in fundamentele zin. Wanneer er geen scheidingen zijn, fundamentele scheidingen zijn tussen mens en dier. Wanneer er bij mensen geen ik-belang zit in de relatie met dieren. Dan zit je op een ander niveau en dan kun je misschien wel even afvragen, hoe zou dat eruit zien? In ieder geval niet krijg je dan al die extreme toestanden van mensen die dieren zo vermenselijken. Dat ze daar meer zorg om hebben dan om mensen. Je zult ook niet hebben dat mensen zich de meerdere voelen van dieren. En zeggen, wij zijn mensen, dat zijn maar dieren, dus die dieren hebben helemaal geen waarde. Want er is geen interne grens tussen jezelf en de dieren. Wanneer dat niet is, dan ervaar je ook heel duidelijk hoe dat zit met die groep, bijvoorbeeld de gevoeligheid van dieren. En dat is het. Dat kun je direct vaststellen. Dieren hebben een interne gevoeligheid. Dus je zult ook niet het andere extreem krijgen dat mensen dieren als dingen gaan zien en zo gaan gebruiken. Hoe het dan verder in de praktijk uitvalt, of je strikt vegetariër wordt, of veganist wordt, of weet ik wat, dat moet je maar openlaten. Maar in ieder geval, je ziet direct al dat de extremen zullen verdwijnen. En voor de rest, ja, gewoon maar kijken. Wanneer je alles bent, dan is het dus niet meer het standpunt van die ik-persoon. En ja, dan zal alles wel op de beste manier gebeuren. En ik heb het even aangegeven dat meteen die extreme zeker wegvallen. En hoe het er verder uit komt te zien, ja, dat toch maar open houden. Maar waarschijnlijk zit er wel een bepaalde beweging in. Dat de dieren minder uitgebreid zullen worden. Gebruikt zullen worden als objecten. Dus ga eerst weer terug en zie wat het belangrijkste is. Ten tweede, dan kun je er ook op vertrouwen dat voor de rest het op de meest juiste wijze gebeurt. Maar waarschijnlijk zit er wel een bepaalde beweging in dat de dieren minder uitgebreid zullen worden. Gebruikt zullen worden als objecten. Dus ga eerst weer terug en zie wat het belangrijkste is. Ten tweede, dan kun je er ook op vertrouwen dat voor de rest het op de meest juiste wijze gebeurt. Wat je ziet bij die extreme die ik noemde, die vermenselijking en aan de andere kant de ontdierlijking, dat het nog een keer een object wordt, alleen maar ding wordt. Dat heeft te maken met het eigenbelang van de ik-mens. Maar wanneer de dieren laat voor wat ze zijn, in die non-dualiteit, ja. Samen. Het gaat altijd samen, de ik-pool en de wereldpool. Als je die wereldpool laat voor wat ze is, de dieren laat voor wat ze zijn, de mensen laat voor wat ze zijn, dan laat je jezelf ook voor wat je bent. Ja, dan ga je weer opnieuw kijken. Maar het is gewoon vrij. Als je de wereld vrij laat, wanneer je de andere mensen vrij laat, oh ja, dan voel je, hé, bij mij komt het ook vrij. Als het bij jou zelf vrij komt, komen ook de mensen vrij. Als je zelf verlicht wordt, wordt iedereen verlicht. Nee, we zeggen dat nog niet, maar zo zijn we dan. Dan zie je. eerst alle mensen in je greep hielden. Dat is het ego. Dat iedereen in de greep houdt. Jij bent zus en jij bent zo. En zo reageer ik. En voor jou moet ik dit en voor jou moet ik dat. En van hier moet ik dat. Dan heb ik dan open gegaan en dan is het echt totaal vrij. Laat het dus steeds verder gaan. Blijf helder op elk niveau, ook op het subtiele ruime niveau. Laat het verder gaan. Dat gebeurt dus steeds weer opnieuw op elk niveau door daar bewust te worden. Wanneer je daar bewust bent, kun je steeds duidelijker richten op de essentie. Op dit. Wanneer die essentie zich weer verder mag ontwikkelen, je komt op een nieuw niveau. Nog meer licht, nog meer ruimte. Hoe zit het bij die essentie? Wanneer die zich volledig mag manifesteren. Oh ja, in die oriëntatie, je laat het open. En omdat je het open laat, manifesteert zich die essentie. Als je zo georiënteerd bent, dan let je ook niet op datgene wat je achterlaat. Problemen komen er wanneer je dus merkt, wanneer deze beweging doorgaat, dan moet ik werkelijk dit achterlaten, dit loslaten. Nee, je richt je op je essentie. En daarvoor ben je open en daardoor gaat het zich manifesteren, verwerken.
Wat doe je dan als je merkt dat het zich opent, dat er dan die andere dimensie mag, dat die grijpbeweging heeft naar het beperkt
doorgaat, dan moet ik werkelijk dit achterlaten, dit loslaten. Nee, je richt je op je essentie. En daarvoor ben je open en daardoor gaat het zich manifesteren, verwerken.
Dat die grijpbeweging heeft naar het beperkte, dat wordt gezien. Wat? Ja, is het dan een kwestie van waar je aandacht gewoon op ligt op dat moment?
Precies, dus richt je aandacht niet daarop. Want dan weet je dat het sterker wordt. Nee, dus werkelijk weer opnieuw richten. Stel je open voor wat het belangrijkste is. En dan gaat het proces doen. Hoe sneller je zo bij die kern zit, des te sneller gaat het hele proces. En omdat het iets is van je eigen zelf zijn, kan het natuurlijk momentaan plaatsvinden. Altijd. Oh, nou ineens vallen alle schelpen van mijn ogen en nou zie ik ineens wat ik wel ben. Deze essentie. Oh ja. Ik kan er niks meer over zeggen. Maar het heeft geen scheidingen. Dus dat kan onmiddellijk plaatsvinden. Wanneer het niet zo snel gaat, dan zijn die andere dingen die ik net zei van belang. Om steeds op elk niveau opnieuw bewust te worden. Op een gegeven ogenblik dan merk je, oh nou zit ik heel dicht bij die laatste doorbraak. Maar dan nog blijft hetzelfde open. Het blijft die grote openheid. En dat is het. Als je daarbij blijft, nou op dat niveau, dan moet het inderdaad helemaal spontaan zo gaan. Dan blijf je er ook bij. Omdat het zo duidelijk is, zo. Nou, dan ineens dan verdwijnt ook de laatste hindernis.
En dan is dus de essentie, de leegte, de ruimte, de stilte. Als je zegt, blijf bij die essentie.
Ja, Maar moet je maar zelf eens nagaan, vanuit meer een persoonlijk standpunt, wanneer je bijvoorbeeld die stilte neemt, je kunt steeds meer gaan naar de essentie van die stilte. En dan merk je direct, oh dan kom ik in de sfeer van stilte en het ligt voorbij het niveau van stilte en geluid. Nou kom ik in een ruimte die niet afhankelijk is van condities. Deze ruimte is veel fundamenteler dan die tussen afsluiting en ruimte. Daar wordt dan ook in de traditie steeds weer gezegd van nee, die ruimte die hier is, ruimte die daar is, dat zijn geen aparte ruimtes, want die muren houden die ruimte niet tegen. Het is één ruimte. Dus dan zit je op het niveau van de ruimte die niet afhankelijk is van condities, niet te maken heeft met afsluiting en de ruimte dat niveau. Het enige wat je kunt doen is, laat alsjeblieft zo dat weten doorwerken, zodat je de opening betracht. Het openen openlaat. Laat het openen, open, echt open, en je ziet, dat is het.